We hebben al iets gelezen uit het prachtige gebed van Daniël in Daniël 2. Ik wil nu nog vers 27 en 28 en dan nog een stuk lezen. Eerst vers 27 en ik mag dan vele malen gepreekt hebben over dit hoofdstuk, broeder, maar nog nooit uit de herziene Statenvertaling. Dat is toch weer een nieuwe ontwikkeling. Daniël 2, vers 27. Daniël antwoordde in de tegenwoordigheid van de koning en zei: de verborgenheid die de koning vraagt, kunnen wijzen, bezweerders, magiërs en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er in latere tijd gebeuren zal. Uw droom en de visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed zijn deze. Terwijl uw koning op uw bed lag, kwamen er gedachten in u op over wat hierna gebeuren zal. En hij die de verborgenheden openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren zal. Mij nu, aan mij is deze verborgenheid geopenbaard, niet door een wijsheid die in mij is boven alle levenden, maar daarom dat men de koning de uitleg ervan zou laten weten en dat u de gedachten van uw hart zou weten. En dan volgt de beschrijving van de droom die wij allen zo goed kennen. En dan gaat het in vers 36 verder met de uitleg. Vers 36, dit is de droom. Nu zullen wij de uitleg ervan in de tegenwoordigheid van de koning vertellen. U, o koning, bent een koning der koningen. Want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd. Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk van brons, dat heersen zal over de hele aarde. En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. Dat u verder de voeten en de tenen gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer gezien hebt, dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer. Juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen van de voeten gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem. Dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem. Ze zullen zich door menselijk zaad vermengen. Maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten. Zoals ijzer zich niet vermengt met leem. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan. En waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Daarom hebt u gezien dat niet door mensenhanden uit de berg een steen werd afgehouwen, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar. Tot zover lezen we uit dit lange hoofdstuk. De verleiding is groot, lieve vrienden, om zo snel mogelijk ons te spoeden tot de eigenlijke droom en de uitleg daarvan. En dan wordt het wel heel profetisch in die zin dat het een verhandeling over profetie wordt, maar niet profetisch in de zin zoals broeder Slootweg dat straks bedoeld heeft. En daarom is het juist erg belangrijk om dat eerste gedeelte van het hoofdstuk ook te bezien, dat zeer uitvoerig ons dingen mededeelt die absoluut van belang zijn om de droom te verstaan. Ik bedoel daar dit mee, we moeten erop letten wie die droom gedroomd heeft en waarom. Hij was met een vraag bezig. Er waren dingen die in zijn hart omgingen. En we hebben dat zo treffend gelezen in vers 30 aan het einde. De droom was niet alleen maar dat hij zou weten wat er in de toekomst zou gebeuren, maar zoals het hier staat, dat u de gedachten van uw hart zou weten. De koning was namelijk bezig, zegt vers 29, met de vraag wat hierna gebeuren zou. En de vraag daarachter is weer, waarom was de koning daarmee bezig? Er zijn heel veel vragen die we eerst moeten stellen voordat wij aan de droom toekomen. Want het is natuurlijk niet voor niets dat de helft van dit hoofdstuk in beslag genomen wordt door het feit dat de koning van zijn bezweerders en tovenaars en toekomstvoorspellers eiste dat ze niet alleen de uitleg van de droom zouden geven, maar ook de droom zelf hem zouden vertellen. En ja, voor de uitleg van de droom zouden ze waarschijnlijk hun hand niet omgedraaid hebben. Zo'n uitleg kan toch niemand controleren. En deze mensen waren getraind om de koning iets moois voor te spiegelen dat hem ongetwijfeld aangenaam in de oren zou hebben geklonken. En deze koning was verstandig genoeg dat hij daar nou niet op zat te wachten. Hij wilde de werkelijkheid weten. We hebben het ook wel eens dat we wakker worden uit een droom en dat we de behoefte hebben die aan een ander te vertellen. Dat is altijd een teken dat je iets belangrijks gedroomd hebt. Wij vergeten het dan ook weer gauw, we zijn er verder niet zo mee bezig. Maar deze koning verstond dat hij iets van het allergrootste gewicht gedroomd had. En hij wilde zich niet laten misleiden door zijn toekomstvoorspellers en bezweerders en tovenaars. En daarom zei hij, als deze mensen werkelijk, daar gaat het om, met de bovennatuurlijke werkelijkheid in verbinding staan, want alleen op bovennatuurlijke wijze kan de droom worden verstaan, dan moeten ze ook in staat zijn om mij de droom zelf te vertellen en niet alleen de uitleg. De farao was nog zo vriendelijk om aan Jozef te vertellen wat hij gedroomd had, maar Nebukadnezar maakt het zijn mensen een stuk moeilijker. Waarom wordt dat ons zo uitvoerig verteld? Waarom wordt ons meegedeeld dat hij zelfs hen allemaal dreigt om te brengen? Zo'n man was hij. Er wordt later van hem gezegd in hoofdstuk 5 dat hij de macht had mensen te laten leven en mensen te laten doden. Daar komen we daar straks nog wel op terug. Waarom hij dat gouden hoofd is. En waarom het Meden en Perzen een rijk hadden dat al minder in waarde was. Nebukadnezar had deze absolute macht. En hij zou de hand niet voor omgedraaid hebben om al deze mensen massaal te laten doden. En eenvoudig uit zijn grote rijk weer nieuwe toekomstvoorspellers en bezweerders op te voeden. En dan komt dat nieuws ook bij Daniël. Geen wonder, want Daniël en zijn drie vrienden hoorden ook bij dit gezelschap. Daar waren ze, dat hebben we in hoofdstuk 1 gezien, voor getraind. Zij werden ook geacht op de hoogte te zijn van deze hogere wijsheid. Maar ook de training en de opvoeding, het onderwijs van Daniël voorzag niet in het vertellen wat een koning gedroomd had die dat zelf niet wou vertellen. En de grote nadruk in dit hele eerste gedeelte van dit hoofdstuk is om ons goed ervan te doordringen. Dat als je meer wil weten over de toekomst van deze wereld, je daarvoor niet bij de heidenen moet zijn. Daarvoor moet je niet de bezweerders en de tovenaars en de toekomstvoorspellers van deze wereld raadplegen, want dan kom je bedrogen uit. Ook Daniël, als een profeet van Israël, hoewel hij hier nog steeds geen profeet was natuurlijk, want een profeet is hij eigenlijk pas vanaf hoofdstuk 7. Want daar ontvangt hij zijn eerste visioen. We lezen althans niet eerder dat hij dat heeft. Hij is hier alleen nog maar droom uitleggen, net als Jozef. Jozef was ook geen profeet. Daniël is pas veel later zelf een profeet geworden. Daniël is hier een wijze. De Joden rekenen hem ook niet tot de profeten. Dat hebben we al eerder de vorige keer gezien. Zijn boek staat ook in het Joodse Oude Testament, in de Joodse Bijbel, op een heel andere plek. Staat niet bij de andere profeten. Het is dat de Heer Jezus zegt in Matteüs 24, Daniël de profeet. dat wij met vrijmoedigheid hem ook een profeet noemen. En vanaf hoofdstuk 7, zei ik al, is hij dat ook. Hier is hij uitlegger. Hij is hier een man die het woord Gods kan doorgeven. Die ook zelf niet op grond van zijn Babylonische wijsheid antwoord aan de koning kan geven. Maar die daarvoor op de knieën gaat om tot de Heere God te bidden. Hij vraagt in vers 16 om een bepaalde tijd, dat ook hij nog even uitstel mag krijgen, want hij wil deze zaak afbidden van de Heere God. Hij vraagt zijn vrienden hem ook daarin te gedenken, maar hij houdt niet een bidstond met hen. Hij trekt zich terug om, zoals het hier staat in vers 18, opdat zij het aangezicht van de God van de hemel zouden zoeken om barmhartigheid te verkrijgen met betrekking tot deze verborgenheid. Zodat met Daniel en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babel zou doen omkomen. Nou ben ik al helemaal meteen in vers 18. Maar er zijn een paar dingen die ik nog even over dat eerste gedeelte wil vertellen. In de eerste plaats, ja, dat interesseert u misschien niet zo verschrikkelijk, maar vanaf vers 4b, daar waar de Chaldeeën beginnen te spreken, spreken ze in het Aramees. En de taal van het boek Daniël is vanaf hier tot in hoofdstuk 7 Aramees. Het hele Oude Testament is Hebreeuws, behalve dit grote stuk in het boek Daniël en nog wat losse plaatsen in Ezra en Jeremia, maar dat is maar heel weinig. Dit is een heel groot stuk in de Arameese taal. En dat onderstreept eigenlijk al in wat voor situatie Israël was terechtgekomen, want het Aramees is weliswaar nauw verwant met het Hebreeuws, ongeveer als Nederlands en Duits zou je kunnen zeggen. Als je heel goed Hebreeuws kent, dan zou je ook best heel wat kunnen maken van het Aramees. Dat lijkt er toch wel heel veel op. Maar het Hebreeuws is de taal van het Joodse volk, terwijl het Aramees toen een cultuurtaal was voor dat hele oostelijke gebied. Ongeveer zoals het Engels dat in onze tijd is. En de Bijbel gaat hier dus over in de taal niet langer van de Joden, maar van de toenmalige wereld. Een heidense wereld. En daarmee wordt al onderstreept, dat heb ik u de vorige maal ook gezegd, dat Israël hier in een bijzondere positie is gekomen. De tempel, wanneer dit nou precies was, of dit al, dat staat in het tweede regeringsjaar, dus het was nog niet eens het einde van Israël, maar we weten dat het die kant uitgaat. We weten dat het niet lang gaat duren en dan zal de tempel verwoest worden en dan zal de stad Jeruzalem verwoest worden. En dat betekent dat het centrum van de wereld, vanuit God gezien, niet langer Jeruzalem is, maar het hoofd van de volkerenwereld. En dat is in dit geval het hoofd van het eerste wereldrijk, na het Assyrische Rijk, dat is geweest. Maar dat was in de tijd dat Israël en Jeruzalem en de tempel nog bestonden. Maar in die tijd van Israël, als het vervreemd is van zijn land, als het geen tempel meer heeft, dan is het Babylonische Rijk het eerste van de wereldrijk. En daar ligt als het ware het centrum van de wereldregering. Daarom, dat is één reden waarom Nebukadnezar daar het gouden hoofd is. Want dit hoofdstuk legt er de grootste nadruk op dat Nebukadnezar door God is aangesteld. En dat geldt ook voor de eerste koning van het Medisch-Persische Rijk, koning Kores de Pers of Cyrus. Hij wordt zelfs de gezalfde des Heren genoemd in Jesaja 44 en 45. De Bijbel vertelt ons met nadruk dat nu Israël als het ware terzijde is gesteld, de tempel is verwoest, dat God deze wereld niet prijsgeeft. Israël mag dan Lo-Ami zijn, niet mijn volk, zoals Hosea 1 zegt. Maar God gaat verder bemoeienis te hebben met de wereld, maar dan niet vanuit Jeruzalem, waar de troon des Heren staat. Zo staat het, Salomo beklom de troon des Heren, maar bij Nebukadnezar. En het treffende is dat dan ook de taal verandert. Het is de taal, vroeger noemde men die taal ook Chaldeeuws. Het is de taal die Nebukadnezar veel meer vertrouwd was. En er is nog iets, ik weet niet of ik dat de vorige keer genoemd heb, maar vanaf dit moment begint God genoemd te worden de God des hemels. Of zoals hier natuurlijk staat, de God van de hemel. Dat is heel merkwaardig. Als Israël het beloofde land binnengaat in Jozua 3, dan lezen we dat God genoemd wordt de Heer van de ganse aarde. Maar de tempel, de verwoesting van de tempel heeft een dramatisch gevolg. Je leest dat in het boek Ezechiël. Kort voordat die tempel wordt verwoest, zie je dat de wolkolom zich traag, aarzelend terugtrekt uit die tempel. In Ezechiël 10 lees je dat. En die trekt zich terug in de hemel. Dat is kort voordat de tempel verwoest wordt. God woont niet langer op aarde. Ja, voor zover je dat van God kan zeggen, hij is alomtegenwoordig. Zelfs de hemel der hemelen kan u niet bevatten, zegt Salomo. Maar toch, als er een plek aanwijsbaar is, dan is het daar tussen de cherubs op de ark des verbonds in het Allerheiligste. Daar woont God. En die wolkolom trekt zich terug in de hemel. En ik kan nu alvast zeggen, als er later weer een nieuwe tempel wordt gebouwd na de Babylonische ballingschap, lees je nooit meer dat die wolk weer opnieuw is neergedaald. Want het is nog steeds dan de tijden der volken of de tijden der heidenen. Dat is een uitdrukking uit Lucas 21. Vanaf Nebukadnezar tot op deze dag zijn het de tijden der heidenen. En die komen pas tot een einde als de Heer Jezus terugkomt. Dat zijn de tijden dus die veel meer door de volkerenwereld bepaald worden dan door Israël. En de Shechina, de wolkolom, heeft zich teruggetrokken in de hemel. God is niet langer, draagt hij de naam de Heer van de ganse aarde. Hij heet de God van de hemel. Natuurlijk, God was altijd al de God van de hemel. Maar in de ballingschapsboeken en de boeken van daarna, die gebruiken graag deze namen. Voor die tijd komt die naam nauwelijks voor. De God des hemels. Hier vind je dat in vers 18 en in vers 19 en later nog in vers 37, let vers 44, viermaal en dan nog verderop in het boek ook de God des hemels. We zijn hier in een totaal andere situatie dan in de dagen van de koningen, toen God Jeruzalem ondanks de ontrouw van het volk nog erkende en daar nog de tempel stond en daar nog de wolkolom rustte op de ark des verbonds. Dat moet u eigenlijk allemaal weten. En daarom openbaart God ook zijn plannen en gedachten niet in eerste instantie aan Daniël. Ik zei wel, dit is geen visioen van Daniël. Hij ontvangt weliswaar de uitleg, net als Jozef, maar Jozef is ook geen profeet. Hij is een uitlegger van dromen. Nee, God geeft die droom aan Nebukadnezar. Om duidelijk te maken waar het feitelijke gezag ligt. En dat gezag, dat gaat Daniël hem straks inpeperen, dat gezag heeft Nebukadnezar van niemand anders ontvangen dan van de Allerhoogste God. De God der goden. Dat is ook de God die machtiger is dan de goden van Nebukadnezar. Want dat moet natuurlijk ook duidelijk worden in dit hoofdstuk. De goden falen, niet alleen de wijzen falen, doordat ze de droom en de uitleg niet kunnen vertellen. Maar waarom konden de goden dat niet aan deze wijzen vertellen? De goden, dat weet u, dat zijn in feite de geestelijke machten, gevallen engelen. Maar we noemen ze met de term die de heidenen nou eenmaal zelf gebruiken, we noemen ze de goden. En dat doet de Bijbel ook. Hun goden kunnen niet helpen. En dan staat hier in vers 10, dat de Galdeeën dat zelf moeten erkennen. Die Galdeeën, dat zijn die wijzen en tovenaars en toekomstvoorspellers. Ze zeggen in vers 10, er is geen mens op de aardbodem die de zaak aan de koning te kennen zou kunnen geven. Daarom is er ook geen koning, hoe groot of machtig ook, die een zaak als deze gevraagd heeft van welke magier, bezweerder of Galdeeër dan ook. Want de zaak waar de koning om vraagt is te moeilijk. Er is niemand anders die het in de tegenwoordigheid van de koning te kennen kan geven dan de goden, die hun verblijf niet bij de schepselen hebben. Ja, wacht even, maar deze vrienden waren toch geacht de vertolkers van de goden te zijn? Zij zeggen dus, wij kunnen dat niet weten, alleen de goden weten het, maar zij zijn normaal degene die de woorden van de goden doorgeven. In feite zeggen ze daarmee dat de goden het ook niet weten. De gewone goden van de heidenwereld falen hier ook. En daarom wordt dit allemaal zo uitvoerig verteld. Wij worden doordrongen van het feit dat niet alleen de wijste mensen op aarde het niet weten, maar dat in feite de godenwereld, al verschuilen zij zich daarachter, dat die dat ook het niet kan weten. En Daniël zegt later uitdrukkelijk, De goden weten het niet. Maar, vers 28, er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. De informatie moet van God zelf komen. Goed, Daniël trekt zich terug in zijn binnenkamer. En hij bidt. Hij vraagt, o Heere God, geef ons barmhartigheid. Dat we niet hoeven om te komen met de andere wijze van Babel. Schenk mij de droom en de uitleg. En dan staat er, toen werd aan Daniël in een nachtvisioen de verborgenheid geopenbaard. Nou, eigenlijk zou ik moeten zeggen, dan is hij niet pas een profeet in hoofdstuk 7. Maar hij verdient hier al zowat een etiket van zoldanig. Want ja, visioenen, ik weet niet hoe vaak u ze krijgt. Is een nachtvisioen nou hetzelfde als een droom? De taal is hier anders, er wordt niet als over een droom gesproken. Gaat het om een visioen dat je weliswaar 's nachts krijgt, maar bij je volle bewustzijn? In elk geval, hij ontvangt de uitleg van de droom. Maar pas in hoofdstuk 7 ziet hij zelfstandig hoe de ontwikkelingen in de toekomst zullen zijn. Nu doet hij nog niet meer dan de droom van de koning uit te leggen. En dan staat er zo mooi, daarop loofde Daniël de God van de hemel. Lieve mensen, hoe vaak hebben wij dingen van God ontvangen zonder de tijd te nemen hem te danken en te loven en te prijzen daarvoor. Als je nagaat hoeveel procent van onze gebeden bestaat uit het doen van verzoeken en hoe weinig bestaat uit dankzegging en lofprijzing, dan kunnen we hier leren van Daniël. Hij looft de God van de hemel, omdat hij het antwoord heeft gegeven. En hij zegt dat in die prachtige woorden, ik lees ze nog een keer, de naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Want van hem is de wijsheid en de kracht. Ziet u, daar ligt die nadruk er weer op. Niet de wijze mensen, het kan alleen van God zelf komen. Hij verandert de tijden en tijdstippen, hij zet koningen af en stelt koningen aan. Kijk, hier wordt al vooruitgegrepen op de droom. En ik zeg het nu alvast in deze ene regel, waar het in de droom om gaat is, dat hoe machtig aardse koningen ook mogen zijn, ze twee dingen moeten leren. Dat ze hun macht allemaal van God gekregen hebben en van niemand anders. En ten tweede dat die macht maar tijdelijk is, want uiteindelijk schuift God al deze koningen aan de kant en dan richt hij zijn eigen koninkrijk op. Met de man die hij daartoe heeft aangewezen. Dat wordt hier alvast aangegeven. God zet koningen af en stelt koningen aan, inclusief Nebukadnezar. Maar ook hij geeft wijsheid aan de wijzen en kennis aan wie verstand hebben. Dat zijn de mannen God die de woorden van God mogen doorgeven. God openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij hem. Dat wil zeggen, God is in het licht en vanuit dat licht schouwt hij in de duisternis. En kan ons licht geven over dingen die voor ons duister zijn. U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik, omdat u mij wijsheid en kracht hebt gegeven en mij nu hebt laten weten wat wij van u hebben verzocht. Want u hebt ons de zaak van de koning laten weten. En nu kan Daniël dan melden aan de dienaren van de koning dat hij de droom kent en de uitleg. Breng mij dus bij de koning. Toen bracht Arioch, zegt vers 25, met spoed Daniël bij de koning en hij zei tegen de koning, ik heb iemand gevonden die de droom kan uitleggen. Deze gedachte dat God koningen aanstelt, die zo centraal is in dit hoofdstuk, vinden we door de hele Bijbel heen. Er is dat prachtige woord in de spreuken, dat God de harten van de koningen neigt als waterbeken. En een van de meest aangrijpende momenten waarop deze waarheid tot uitdrukking wordt gebracht, dat is als de Heer Jezus staat voor Pilatus. En als Pilatus tegen hem zegt, weet u niet dat ik macht heb u te doden en u te laten leven? Een beetje in de lijn van Nebukadnezar, want Pilatus is de vertegenwoordiger van het vierde wereldrijk, het Romeinse Rijk. En dan zegt de Heer Jezus dit, u zou geen macht over mij hebben, tenzij het u van boven gegeven is. Dat wat de Heer Jezus daar tegen een vertegenwoordiger van het vierde rijk zegt, dat zegt Daniël hier tegen de vertegenwoordiger van het eerste van het wereldrijk. God stelt koningen aan en zet koningen af. En in vers 23, u God van mijn vaderen, daar staat aan het eind, daar zou je zomaar overheen lezen, het laatste regeltje, want u hebt ons de zaak van de koning laten weten. Dat is eigenlijk heel mooi dat Daniël, hoewel hij zelf de boodschap had ontvangen, niemand van zijn vrienden, dat hij zijn vrienden hiermee insluit. Want doordat God het aan Daniël heeft geopenbaard, kunnen de vrienden er ook kennis van nemen. Een heel ander verhaal waar je iets dergelijks vindt is in Handelingen 16. Als Paulus in Troas een droom krijgt van de Macedonische man. Die zegt, kom over en help ons. En dan schrijft Lucas, daaruit maakten wij op dat God ons geroepen had, ons om naar Macedonië te gaan. Daar heb je precies hetzelfde. Aan de ene dienstknecht van de Heere God wordt Gods wil geopenbaard, maar de anderen zijn daarbij betrokken. Paulus heeft aan het ontbijt dat met zijn vrienden gedeeld en die hebben daarover gepraat. Wat heeft deze droom te betekenen? En toen kwamen ze samen tot de conclusie, dit is van de Heere God. En dat betekent dat wij over moeten steken. Daniël is niets zonder zijn vrienden. Hij betrekt hen erin. Het is hun gemeenschappelijke zaak. En dan komt de Daniël bij de koning. De koning zei tegen Daniël, zijn naam was Belshazzar, in vers 26 lezen we, bent u in staat mij de droom te laten weten die ik gezien heb en de uitleg ervan? En dan zegt Daniël hetzelfde wat we bij Jozef vinden. De verborgenheid die de koning hebben de magiërs niet kunnen geven, maar er is een God in de hemel die dromen kan uitleggen en verborgenheden openbaar. Dit is wat Jozef zegt tegen de schenker en de bakker in de gevangenis. Dit is wat Daniël zegt tegen de koning. Geen van beiden claimen ze zelf enige wijsheid. Ze claimen dat God de ware bron is van hun kennis over de toekomende dingen. En koning Nebukadnezar, die ontvangt het van God en van niemand anders, zegt vers 28, wat er in later tijd gebeuren zal. Dat vind ik een beetje jammer van de herziene Statenvertaling. De Statenvertaling zegt veel mooier, in het laatst der dagen. Dat woord dagen staat er ook echt. Het is maar niet simpelweg in later tijd. Het gaat uiteindelijk om het laatst der dagen. Dat heeft een dubbele betekenis. In Hebreeën 1 betekent dat de geboorte van de Heer Jezus. Op andere plaatsen, zoals in 2 Petrus 3, gaat het over de eindtijd en over de wederkomst van Christus. Een dubbele bodem heeft die uitdrukking. Maar daar gaat het hier over. En niet alleen maar dat kille later tijd. En dan maakt Daniël duidelijk, niet alleen wat de droom is, maar ook waarom de koning die droom kreeg. Het is een heel eenvoudig gegeven dat je dromen gaat over dingen waar je ook heel erg mee bezig bent. Soms zonder dat je dat zelf in de gaten hebt. Waar je onderbewuste sterk mee bezig is. En Nebukadnezar had een geweldig machtig rijk opgebouwd. En hij stelde zichzelf een wijze vraag. Hoe zal het met mijn rijk aflopen? Iemand die een grote onderneming opbouwt, die heeft diezelfde vraag. Hoe zal dat aflopen als ik oud geworden ben? Zal die onderneming dan nog bloeien en groeien? En wat zullen mijn zonen daarmee doen als die dat zouden overnemen? Hoe gaat het verder? Ik heb iets groots opgebouwd. Wat gaan anderen daarmee doen? Iedereen in zijn leven, man of vrouw, die wat opgebouwd heeft, zal zich afvragen wat zal er uiteindelijk van blij overblijven? Wat zullen volgende generaties daar nog mee doen? Wat zal er van dit machtige rijk worden? Koning Nebukadnezar wist wat er met het Assyrische Rijk was gebeurd. Dat had zich tegen God verheven en God had het terzijde gesteld. En Nebukadnezar was zelf degene geweest die aan dat rijk een einde had gemaakt. Zou er nu ook ooit iemand komen die aan zijn rijk een einde zou maken? En het antwoord luidt ja. Dat was Kores de Pers. Dat heeft Nebukadnezar zelf niet meer meegemaakt, maar toch, met zulke vragen was hij bezig. En God geeft hem daar antwoord op. En zelfs een antwoord voor de heel lange termijn. Nebukadnezar dacht misschien, hoe zal het over 25 jaar, over 50 jaar, over een eeuw in mijn rijk uitzien? Maar God geeft hem een antwoord, zo compleet, zo veelomvattend, dat de uiteindelijke vervulling daarvan vandaag de dag nog niet bereikt is. Dat is natuurlijk kolossaal. We zijn hier zo rond het jaar 600 voor Christus. Dat is 2600 jaar geleden. En nog is dat vierde rijk niet ten einde. Daar komen we zo nog wel over te spreken. En dan beschrijft hij dat beeld, en dat weet u wel. Het heeft een gouden hoofd Het heeft de armen en de borsten, de armen van zilver. Zijn buik en zijn dijen van brons, koper, zeggen de oudere vertalingen. Zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem. Daar keek u naar en dat was een indrukwekkend beeld. Je moet je dat voorstellen. Je moet het even proberen heel plastisch in te denken hoe zo'n beeld eruit ziet. En dan komt daar een steen, zo'n onnozele steen, zomaar van de berg rollen, zonder dat mensenhanden daar iets gedaan hebben. Zomaar vanzelf lijkt het wel. En die steen treft dat beeld niet aan het hoofd, maar aan de voeten. Maar als de voeten verbrijzeld worden, valt dat hele beeld in duigen. Het ijzer, het leem, maar ook het brons, ook het zilver en het goud worden verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. Wie zou niet onder de indruk zijn van zo'n droom? En wie zou niet verlangen om te begrijpen, wat heeft dit mij nou te zeggen? Zeker tegen de achtergrond van mijn diepe vragen, hoe gaat het verder met mijn rijk? Uw koning bent dat gouden hoofd. Nou, dat zal hem als muziek in de oren geklonken hebben. Maar Daniël zegt daar onmiddellijk bij, dat bent u niet omdat u zo machtig bent, omdat u zoveel vijanden verslagen hebt. Dat bent u niet omdat u zo'n voortreffelijk en wijs heerser bent. U bent dat omdat God u daar heeft geplaatst. De God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. Alles wat in uw rijk bestaat, mensen en dieren, zijn in uw hand. U bent de heerser over dat alles. U bent het gouden hoofd. Nou, ik kan me voorstellen, als de koning een beetje slim is, dan realiseert hij zich, oh, dan komen er nog allerlei rijken na mijn rijk. En dat is ook zo. Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Waarom is dat Medisch-Persische rijk lager in waarde? Omdat de koningen van dat rijk minder macht hadden. En dit boek zal ons dat in volgende hoofdstukken ook laten zien. De koningen van de Meden en Perzen zaten met handen en voeten vast aan de wetten van de Meden en Perzen. En we weten, vooral uit dit boek, dat die wetten van Meden en Perzen niet kunnen worden veranderd. Dat is niet handig eigenlijk, maar men probeerde daarmee willekeur te onderdrukken, dat wetten maar constant kunnen worden gewijzigd. Dus als er voor het besef van de mensen een goede wet ingesteld was, dan zat iedereen daar aan vast, zelfs de koning. Nou, dat zou voor Nebukadnezar ondenkbaar zijn. Om gebonden te zijn aan wetten die hem iets zouden verbieden. Nebukadnezar mocht alles, kon alles en deed alles wat hij wilde. Daarom is hij goud en daarom is het Medisch-Persische Rijk zilver. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk van brons. Dat heersen zal over de hele aarde. Daar moeten we natuurlijk altijd bij bedenken. Dat gaat over wat toen de aarde was binnen het gezichtsveld van de mens daar in het Midden-Oosten. En inderdaad, het Babylonische Rijk was naar verhouding niet eens zo verschrikkelijk groot. Het Perzische Rijk was al veel groter. Maar het Grieks-Macedonische Rijk met zijn machtige koning Alexander de Grote was nog veel groter. Het omvatte een deel van Europa immers, Griekenland en Macedonië. Maar het omvatte niet alleen maar het hele gebied van het Perzische Rijk, dat al veel groter was dan het Babylonische Rijk. Maar Alexander de Grote wist zelfs door te stoten, dwars door wat tegenwoordig Afghanistan heet, tot India aan toe. Dat is een ongelooflijk groot rijk geweest. Later gaan we daar veel meer over horen, want in volgende hoofdstukken komen al die rijken vanzelf weer aan de orde. En dan is er nog een vierde rijk. Nou, dan zitten we al even in de problemen. Dat vierde en het vijfde rijk, jongen, dat heeft heel wat discussies opgeleverd. Dat vierde rijk is problematisch vooral voor vrijzinnige theoloog. Daarom willen ze al niet geloven dat het boek Daniël in de zesde eeuw zou kunnen zijn ontstaan. En gewoonlijk dateert men dat in de derde eeuw. Want al die gebeurtenissen in het boek Daniël, die moeten eigenlijk al vervuld zijn Want men wil niet geloven dat in dit boek dingen in de toekomst gezegd zouden kunnen worden met zo'n precisie. En daarom neemt men aan dat het boek pas in de tweede eeuw is ontstaan. Dan heb je natuurlijk een probleem met het Vierde Rijk, want dat bestond nog helemaal niet in de tweede eeuw. En dus wordt dat Vierde Rijk vaak beschouwd als de afsplitsing van het Derde Rijk. Het Grieks-Macedonische Rijk door de vroege dood van Alexander de Grote is in vier delen uiteengevallen en dat zou dan dat Vierde Rijk zijn. Nou, in eerste plaats waren het vier delen en het Rijk was ook veel minder machtig. Het is niet te vergelijken met de beschrijving van het vierde dier. Maar bovenal, de vier rijken komen aan hun einde door het Rijk van God. En dat is natuurlijk met het Rijk, met die vier rijken die uit het Rijk van Alexander de Grote voortkwamen, helemaal nooit gebeurd. Daarom houden we ons maar braaf en met volle overtuiging, beter gezegd, aan de uitleg, de klassieke uitleg. Het Vierde Rijk is het Rijk dat het Grieks-Macedonische Rijk heeft opgevolgd en dat is het Romeinse Rijk. Het Rijk dat geleidelijk aan al die verschillende delen van dat Griekse Rijk heeft opgeslokt. Rome bestond al in deze dagen dat Daniël hier spreekt, maar als een stad, 753 voor Christus gesticht, maar het was nog lang geen wereldrijk. Dat wordt het pas echt als het een keizerrijk is geworden. En dat is zo rond het begin van onze jaartelling. En dan heeft het intussen inderdaad het hele oude Griekse Rijk opgeslokt met al zijn delen. Het is verreweg het grootste, verreweg het machtigste rijk en ook verreweg het langst durende rijk geweest. En dat levert een nieuw probleem op. Ik ga niet over die rijken uitweiden, komt allemaal in volgende hoofdstukken. En dat is de vraag, wat moeten we met die tweedeling van het Rijk? Eerst die ijzeren benen en dan die 10 ijzeren en lemen tenen. De 2 voeten met de 10 tenen. Dat getal 10 speelt verderop een grote rol en ook in het boek Openbaring. Ik zeg het u alleen heel kort, want het is eigenlijk nauwelijks hier aan de orde. Maar waar het op neerkomt is dat Romeinse Rijk, kennen we, die 2 benen stellen de 2 delen van het Romeinse Rijk voor. Het West-Romeinse Rijk met hoofdstad Rome, het Oost-Romeinse Rijk met de hoofdstad Constantinopel, tegenwoordig Istanbul. En die voeten met de 10 tenen, die stellen het Rijk voor in zijn laatste fase. Dat is de fase die het in de eindtijd bereikt. Nou, dat is op zichzelf wel belangrijk. Vanwege de vraag, wat is nou dat Vijfde Rijk? Nou, voor een heleboel van u is dat volkomen duidelijk en die vragen zich af hoe daar discussie over kan zijn. En die zullen dan misschien verbaasd zijn om te vernemen dat Johannes Calvijn meende dat dat Vijfde Rijk het christelijke Romeinse Rijk was. In de vierde eeuw van onze jaartelling is er een wonderbaarlijk iets gebeurd. Constantijn de Grote neemt het christelijk geloof aan en voert dat christelijk geloof in, geeft alle christenen vrijheid. En minder dan een eeuw later is het christendom zelfs het staatsgodsdienst geworden van het Romeinse Rijk. En is dat door en door heidense rijk een christelijk rijk geworden. Nou is dat heel merkwaardig om dat te verbinden met dit Vijfde Rijk. Die steen die van de berg is losgekomen. Want dat wijst op een hele dramatische ondergang van al die wereldrijken. Nou, daar was in de vierde eeuw helemaal geen sprake van. Geleidelijk aan is dat rijk gekerstend, helemaal niet op een dramatische wijze. En die kerstening ging bovendien nooit erg diep. Het was een vernisje. Het is zeer de vraag of Constantijn de Grote zelf een wedergeboren christen was. En dat kun je ook van sommige latere keizers afvragen of van een heleboel. Het is eigenlijk heel onvoorstelbaar. En bovendien, het allerbelangrijkste, de parallel met hoofdstuk 7, maar dat komt later. Laat ons heel duidelijk zien wat het begin is van het Vijfde Rijk. De Zoon des Mensen die komt met de wolken des hemels. Aan hem wordt dat Rijk gegeven. Het Vijfde Rijk begint pas als de Heer Jezus zal komen als de Zoon des Mensen met de wolken van de hemel. De parallel van hoofdstuk 2 en 7 maakt dat heel duidelijk. Komt later allemaal DV aan de orde. Wij houden het er maar bij. Het Vijfde Rijk is niet dat christelijke Europa dat nooit zo erg christelijk was. En dat bovendien uiteindelijk in de eindtijd weer leidt tot een herleving van dat oude Romeinse Rijk, een heidens Rijk. Hebt u destijds heel bewust meegemaakt hoe in de grondwet van de Europese Unie gediscussieerd is over de grondslagen van Europa. En hoe daar sterke krachten ervoor gepleit hebben dat elke verwijzing naar Jodendom en Christendom moest worden weggelaten. Wel humanisme, renaissance, verlichting, maar niet Christendom en Jodendom. Daar zitten heel diepe geestelijke krachten achter. Europa in deze eindtijd is uiteindelijk weer bij uitstek een heidense werkelijkheid. Een heidens rijk. Ondanks de christendemocratie die toch nog redelijk sterk vertegenwoordigd is in Brussel, maar dat is maar een vernisje. We zijn terug bij dat heidense rijk. We zijn terug bij de tiendeling in het rijk zoals dat in het boek Openbaring uitvoerig beschreven wordt. En dat gaat allemaal toe naar het einde van de tegenwoordige eeuw. Dat is de dag dat die steen niet door mensenhanden wordt losgehouden van de berg. En hij rolt die berg af. Het is als een sneeuwbaleffect. Die steen wordt steeds groter en steeds machtiger, wat zo klein en bescheiden begon. En het treft het beeld. Niet alleen aan de voeten, dus aan het Romeinse Rijk in zijn laatste vorm. Maar daarmee wordt het hele beeld verbrijzeld. Daarmee wordt een einde gemaakt aan alle heidense wereldrijken die weliswaar altijd door God waren ingesteld, want hij zet koningen af en stelt koningen aan, maar die heel sterk beheerst werden door de krachten van de duisternis. En daartegenover stelt God zijn rijk en zijn man. Dat wordt hier nog niet uitgewerkt. Er is zelfs nog geen zinspeling op deze man. Want deze droom geeft eigenlijk niet meer antwoord dan dat wat Nebukadnezar wilde weten. Heel simpel gezegd, hoe loopt het af met mijn rijk en eventuele volgende rijken? Antwoord: uiteindelijk zullen ze allemaal te gronde gaan. Ze zullen steeds minder machtig zijn. Het koper is minder dan het zilver. Nee, Alexander de Grote had nog weer minder macht dan de koningen van de Meden en Perzen. Want Alexander de Grote was altijd afhankelijk van zijn generaals, wat die van de zaak vonden. Hij was werkelijk weliswaar een dominerende persoonlijkheid. Maar alleen toch in goed overleg met zijn legeraanvoerders kon hij de strijd aanbinden. En de Romeinen, daar was het nog minder. Dat was ijzer. Want die hebben de democratie uitgevonden. Dat betekent dat ze moesten luisteren naar de vox populi, de stem van het volk. Dat is heel frappant om dat te zien. Ik kom elke keer in verleiding om allerlei uitweidingen te doen, maar dat kan natuurlijk eigenlijk niet. Maar heel lang heeft de Senaat zo weinig. De Senaat, dat was dus de hoogste college destijds in het Romeinse Rijk toen er nog geen keizers waren. En die Senaat heeft zo weinig voor elkaar kunnen krijgen doordat ze altijd met elkaar ruzie maakten en altijd kijken wat zegt het volk en wat vindt het volk. Het doet ook wel heel sterk denken aan onze tijd, waar je ziet hoeveel democratische verwarring er is binnen de landen. Wij doen het altijd polderachtig, dus links en rechts, voilà, vormen één nieuwe regering. Dat kun je alleen in Nederland uitvinden. Nou ja, in Duitsland heb je ook wel eens een grote coalitie gehad. Maar we moeten altijd luisteren naar de stem van het volk. VVD gisteren weer 4 uur vergaderd, want de stem van het volk was intussen losgebroken. Hadden ze maandag nog niet aan gedacht. Dat is de democratie. Heeft alle voordelen van dien. Maar wat gebeurde er in Rome? Rond het begin van onze jaartelling zag men dat het hele Rijk te gronde dreigde te gaan van al die stemmen die met elkaar praten. Dat gebeurde in Europa vandaag ook. 27 landen die constant over alles moeten beraadslagen. Vandaar dat er elke keer zo weinig uitkomt. Vandaar dat de kenners roepen, waar worden geen grote besluiten genomen? Dat kan gewoon niet met zo ontzettend veel landen die allemaal ook weer moeten luisteren naar hun parlement en die luisteren weer naar de vox populi, de stemmen des volks. IJzer! En weet u wat er dan gebeurt? Dat deden de Romeinen. Ze stelden een keizer aan, een Caesar. En ze gaven hem eigenlijk onbeperkte bevoegdheden. En toen ging het fantastisch met het Romeinse Rijk. De grote glorietijd, dat is geweest de tijd van de machtige keizers. Keizer Augustus was de eerste. En er zijn er vele gevolgd. Sommigen in de Bijbel genoemd, Tiberius, Claudius. Dat is zo doorgegaan. En het is de tijd waarin we nu ook naartoe gaan in Europa. Er komen steeds meer stemmen die zeggen, we moeten centraliseren. En ze roepen dat niet alleen, maar het gebeurt ook gewoon terwijl we erbij zitten. Het kan niet anders. De eurocrisis kan alleen opgelost worden als we gaan centraliseren. En in feite, als het over de financiële politiek gaat, zijn er nog maar een paar mensen. Twee dames, Christine Lagarde en Angela Merkel. En twee heren, François Hollande en meneer Draghi. Ik weet even zo gauw zijn voornaam niet. Grappige naam trouwens, die naam betekent draak. Maar daar wil ik nou niet over uitweiden. Maar met z'n vieren, die maken de dienst uit. Wie had dat gedacht, na die 27? Deze vier, twee dames en twee heren. Het is nog echt niet zo'n groot sprongetje als sommigen denken. Dat het er uiteindelijk maar één zal zijn. En dat, net als in de grote verwarring van het Romeinse Rijk, zal die ene grote bevoegdheden krijgen. Europa zal ertoe gedwongen worden. Men wil dat niet, niemand wil dat. Maar het zal gedwongen gebeuren. Of door een grote economische crisis, daar zitten we nu middenin. En als daar ook nog eens een militaire crisis bij zou komen, dan wordt het steeds meer het roepen om de ene sterke man. En die ene sterke man zal dan weer doen denken aan die ene Nebukadnezar. Niet alleen aan die Romeinse keizers, niet alleen aan Alexander de Grote, niet alleen maar aan Cyrus de Pers, maar vooral Nebukadnezar. Waarom? Omdat dat nou een koning was met absoluut onbeperkte bevoegdheid. Daarom is hij zo'n belangrijk figuur. Hij kon laten leven wie hij wilde. Hij kon doden wie hij wilde. En dat is de tijd waar we naartoe groeien. En pas in hoofdstuk 7 zullen we horen over. Nou, we zullen pas in hoofdstuk 3 al tegenkomen. Die zoon van God, die vierde daar in de vurige oven. Maar pas in hoofdstuk 7 wordt hij gepresenteerd. De zoon des mensen, die komt met de wolken des hemels. Voor Nebukadnezar was het uiteindelijke boodschap. De allermenselijke rijken komen aan het einde als God uiteindelijk zijn rijk gaat stichten. En voor ons is dat ook de boodschap, met wat andere accenten. Omdat het voor ons betekent, zeker in de eindtijd waarin wij leven, dat we met des te meer kracht uitzien naar de verschijning van de Zoon des Mensen met de wolken des hemels. De Heer Jezus zegt, als de vijgenboom begint uit te lopen en de andere bomen, dan weet je, de zomer is nabij. Hef dan je hoofden omhoog, want je verlossing is nabij. En die verlossing is niet onze bekering. Het is ook niet dat we dit aardse verlaten om naar het paradijs te gaan. De verlossing is de komst van de Zoon des Mensen met de wolken des hemels. Ik kan het niet laten, ik heb het al over hoofdstuk 7. Dat mag nog niet, want zover zijn we niet. Maar wie kan hoofdstuk 2 lezen zonder daarbij bij die steen en bij die berg al te denken aan hem die in hoofdstuk 7 beschreven wordt. Gods man. Paulus zegt, God heeft een dag gesteld waarop hij het aardrijk rechtvaardig zal oordelen. Door een man die hij daarvoor heeft aangesteld. En van wie hij het bewijs gegeven heeft door hem uit de doden op te wekken. Over die man gaat het. Hij is die steen. En zijn rijk dat de hele aarde zal vervullen, dan zal het letterlijk de hele aarde zijn. Zijn rijk is het rijk waarnaar wij alle uitzien. Dit is onze verwachting. Wij verwachten de gelukzalige hoop en de verschijning van onze grote God en Heiland, Jezus Christus. Nebukadnezar, daarmee moet ik eindigen. Nebukadnezar die dit alles gehoord heeft, reageert op een bijzondere manier. Dat gebeurt vaker in deze hoofdstuk. We lezen in vers 46, toen wierp hij zich met het gezicht ter aarde en hij aanbad Daniel. Nou, dat gaat natuurlijk erg ver. Laten we zeggen, hij huldigde hem, hij greep hem met de voeten. Hij bewees hem de eer als iemand die een boodschapper was geweest van de God des hemels. Hij beval zelfs dat men hem een offergave en aangenaam reukwerk zou brengen. En de koning antwoordde, want de koning snapte heus al dat Daniel God niet was. Waarlijk, uw God is de God der goden. Dat is een mooie uitdrukking. Je kunt makkelijk zeggen, die goden bestaan niet, er is maar één God. Dat is natuurlijk ook zo. Die goden zijn niets anders dan gevallen engelen. Maar de Bijbel gebruikt heel vaak die uitdrukking, de God der goden. En daarin zit ook deze gedachte dat God uiteindelijk staat boven alle goddelijke machten, goddelijk tussen aanhalingstekens, die in deze wereld regeren. Niet de Amerikanen maken aanstaande dinsdag uit wie de nieuwe president wordt. Uiteindelijk ligt dat in Gods hand. En zo is dat in Europa ook. Of we uit de crisis geleid worden en hoe dat zal gebeuren, is uiteindelijk in Gods hand. Hij neigt de harten, zeg ik nog eens, de harten van de koningen als waterbeken. En alles, dat is de grote, grote les van het hoofdstuk. En dat is ook een geweldige bemoediging voor ons. Alles gaat uiteindelijk zoals de Heere God het wil en zoals Hij het heeft bepaald. Hij is de God der goden, de Heere der koningen. Hij openbaart verborgenheden, zodat u deze verborgenheid kon openbaren. Goed, Daniël wordt geweldig daarvoor beloond. Hetzelfde is met Jozef gebeurd. Hij werd onderkoning van Egypte en Daniël wordt onderkoning van Babel, zo'n beetje als je het zo uitdrukken mag. En Daniël vraagt ook dat zijn vrienden Sadrach, Mesach en Abednego in vers 49 ook een belangrijke functies krijgen. En Daniël blijft in de poort van de koning. Dat wil zeggen onder zijn directe beschikking. Hiermee is de toon voor dit boek gezet. Al het volgende wat nog komen gaat, heeft dit als basis, deze droom en deze uitleg, die ook voor ons nog steeds van de grootste betekenis is. God zegene zijn woorden.